Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 90, vers 1. Gij zijt, o Heer, van de allervroegste jaren voor ons geweest een toevlucht in gevaren. En ook vers 3. Gij overstroomt het mensdom. Zijn vermogen is als een slaap, een ijdele droom vervlogen. Ik noem nu het eerste en het derde vers van Psalm 90. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij gaan deze dienst vervolgen met samen te zingen van Psalm 63 en dan van de verse 1 en 2. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk oog. En wat er verder volgt in de verse 1 en 2 van Psalm 63. Psalm 107 en daar van het eerste en het laatste vers zingen we na de geloofsbelijdenis. Looft, looft de Heer gestadig, die oppermajesteit is gunstrijk, zeer genadig. En ook het laatste, wie wijs is, merkt die dingen en geeft verstandig acht op z'n Heere handelingen zo vol van gunst als macht. 1 en 22 van Psalm 107. Maar wij belijden nu eerst in gemeenschap met Gods wereldwijde kerk ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken met mij aldus: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesens en een eeuwig leven. Amen. Samen bidden wij om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, ook op deze zonovergoten zondagavond mogen we samen zijn in de kerk, verbonden met wie thuis meeluistert via de kerkradio of via internet op een later tijdstip. U doet van zich horen en daar danken we u voor. En we bidden u om open oren en open harten om opmerkzaam te zijn op de dingen die u door middel van de Bijbel tot ons wilt zeggen, ons wilt leren. Ook als we vanavond stilstaan bij de gemeente als herberg aan de hand van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Geef, Heere God, dat we niet alleen deze bekende geschiedenis ons te binnen brengen, maar ook de achterliggende vraag en het antwoord. En wat de Heer Jezus daar nu mee bedoelde. We willen u bidden, geef dat we er niet alleen bij zijn, hier in de kerk of thuis, Maar dat we ook met ons hart betrokken zijn op de dingen van u en van uw koninkrijk. We bidden van u, geef dat we erbij zijn met hart en ziel. Er zijn immers zo gemakkelijk zoveel dingen die ons afleiden, die ons bezighouden, die ons tot nadenken stemmen. Als soms zomaar ineens je leven wordt afgesneden en er een punt staat. Heere God, we bidden van u om troost en bemoediging voor allen die dat ook in de afgelopen dagen hier in onze nabije buurt heeft getroffen. En al het verdriet en de ontreddering die dat teweeg brengt. Wilt u een God zijn die ook troostend nabij is en die ook zorgt, zo dat mensen weer verder kunnen. We bidden u ook voor alle helpende handen. De broeders van de brandweer bijvoorbeeld, die ook in deze weer vooraan moesten staan, met ook alle gevolgen van dien. Maar geef ook hen rust te mogen ervaren bij u, de God die rust schenkt. Ook bij het uitoefenen van dit stukje roeping dat ze hebben. Heere God, we willen u vragen. Geef dat we ongehinderd samen mogen zijn rondom de open Bijbel en dat we ons daardoor mogen laten leiden. Wil ons sterken, kracht geven in alle opzichten. Van u verwachten we het, want op u zijn we aangewezen. Hoor ons uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. Wij willen met elkaar uit de Bijbel lezen, Lucas 10, de versen 25 tot en met 37. Om hierover te preken, dat stond al even op de agenda. En het zou misschien wat zijlijntjes hebben met gebeurtenissen in de afgelopen week op de Waaldandijk. Maar het heeft zo moeten zijn dat Lucas 10 aan de beurt was. Het gaat daar over de gemeente als herberg. We lezen Lucas 10, de versen 25 tot en met 37. En daar is de Heer Jezus aan het woord als hij zegt: en zie, een wetgeleerde stond op om Jezus te verzoeken en hij zei: meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem: wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Hij antwoordde en zei: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Jezus zei tegen hem: u hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus: wie is mijn naaste? Jezus antwoordde en zei: een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek half dood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn en gaf ze aan de waard en zei tegen hem: zorg voor hem, en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? En hij zei: degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem: ga heen en doet u evenzo. Tot zover onze schriftlezing. Bij die slotwoorden van de Heere Jezus uit vers 37... willen we in het bijzonder stilstaan: ga heen en doet u evenzo. Maar voordat we dat met elkaar overdenken, willen we nog zingen uit Op Toonhoogte. Lied 195, Geef vrede, Heer, geef vrede. En we zingen daarvan de 4 aangegeven versen. Gemeente des Heren, wij denken vanavond na over die gelijkenis die de Heer Jezus vertelt over de barmhartige Samaritaan. En dat is nou echt zo'n gelijkenis waar je je iets bij kunt voorstellen. Je ziet het haast als een film voor je ogen gebeuren. En ik denk dat we dat wel eens zijn met elkaar. We vinden het allemaal een heel barmhartige daad van deze Samaritaan. Naar hem is ook die gelijkenis dan genoemd. Die barmhartige Samaritaan heeft een warm en een kloppend hart voor zijn medemens. En wat ik net zei, ja, je kunt dit natuurlijk bekijken. Onderuitgezakt, in je makkelijke stoel. En dan zeg je aan het eind van de uitzending tegen elkaar van, nou, dat was mooi. En je zet de knop uit en je gaat naar bed. Dat zou kunnen. Maar je kunt er natuurlijk ook een voorbeeld aan nemen. En wie doet dat? Ontzag voor de barmhartige Samaritaan. Eigenlijk neem je bij voorbaat al je hoed af als je hem tegenkomt. Ja, jij ook. Je kunt je petje afnemen voor hem. Maar gaat het daarom? Als Jezus dit zo vertelt? Of gaat het over iets anders? Iets dat toch nog wel dieper grijpt en raakt en treft. En verder gaat dan een stukje bewondering dat we voor zo iemand hebben. De geschiedenis gaat namelijk heel erg ver. En gaat namelijk heel erg diep, komend uit de mond van Jezus. En Jezus heeft deze gelijkenis niet verteld zodat we hoogachting zouden hebben voor die of gene uit deze gelijkenis. Nee. En daarom is het ook goed om hem vanaf het begin af aan te lezen met de aanleiding erbij waarom Jezus nu deze gelijkenis vertelde. Want dat doet Jezus nooit zomaar. Er werd hem een vraag gesteld. En met dat Jezus dan gaat vertellen, wordt ons als het ware een spiegel voorgehouden. Jezus wil door deze gelijkenis zijn gehoor, en dat zijn wij vanavond, iets leren. En wees gewaarschuwd hoor, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Dit raakt je, dit bereikt je, dit treft je. Op een gegeven moment staat er bij Jezus iemand op de stoep. Of die netjes aangeklopt heeft, weet ik niet. Maar in de ontmoeting stelt die Jezus een vraag. Het is deze keer een wetgeleerde die zich aandient bij Jezus. En het staat erbij, deze wetgeleerde is er alleen maar op uit om Jezus te verzoeken. En daarom kwam die met een, nou, toch wel moeilijke vraag bij Jezus. En hij wil niet liever dan dat de Heer Jezus erin trapt. Erin loopt. Ten val gebracht wordt. Hij probeert Jezus in de val te lokken. En het is een heel slinkse vraag dus van iemand die, moet je nagaan, heel veel met de Bijbel bezig is. Dat kan allemaal blijkbaar. En hij komt bij Jezus en hij vraagt, wat moet ik doen, meester? Om het eeuwige leven te krijgen. Dat is ook een vraag. Heb ik me die vraag wel eens gesteld? Gewoon zo in een rustig moment. Zo voor jezelf uit. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? En heb je die vraag wel eens gesteld voor Gods aangezicht? Of aan Jezus zelf? Eeuwige leven, krijg je dat niet zomaar dan? Bij God is toch alles genade en om Jezus wil. En als je dan ook nog een beetje goed geleefd hebt, zo denken veel mensen, dan kan er weinig meer misgaan. Meester, wat moet ik doen? Wie is deze mens eigenlijk? Wat doet hij? Ach, hij doet al zoveel en hij doet er ook al zoveel aan. We zeiden het al, deze man was wetgeleerde. En omdat deze man een wetgeleerde is, laat Jezus hem ook de wet opzeggen. Tenminste, de samenvatting van de wet. En schrik niet, maar deze man die weet die samenvatting van de wet helemaal zomaar ineens uit zijn hoofd op te zeggen. Als Jezus vraagt, wat staat er dan in de wet geschreven, dan komt het er zomaar uit. Ah, dat wist jij ook wel. Samenvatting van de wet. Dat je God moet liefhebben. Met hart en ziel. Met al je kracht. Met heel je verstand. En daarnaast als jezelf. Komt er zomaar uit bij die man. Nou, ik had het ook wel geweten. Maar dan is die man niet tevreden gesteld. Jezus die zegt van prima, doe dat, tot ziens. Maar daarmee is Jezus niet klaar met deze man, met deze wetgeleerde. Want hij stelt de volgende vraag. Ja, maar wie is dan mijn naaste? Het staat er wel zo mooi in de samenvatting van de wet, dat je je naaste lief moet hebben als jezelf. Maar wie is dat dan? Want dan kijk ik toch wel even goed in het rond. Wie ik lief heb en wie niet. Het kan toch niet zo zijn dat iedereen je naaste is. En die wetgeleerde, door juist bezig te zijn met de wet, wist heel goed van, nou, die mensen die mag je eigenlijk wel links laten liggen. En die ga je rechts voorbij. En zo waren ze aan het schiften en aan het scheiden. Op grond van regels uit de Bijbel en allerlei bijregels en bijregeltjes. Zo wist hij eigenlijk wel precies wie zijn naaste was en wie niet. Nou ben jij geen wetgeleerde, ik ook niet, net zo min als u. Maar die houding van die man, die zit toch wel eigenlijk een beetje in ons allemaal, ben ik bang. Jij bent mijn vriendje, jij niet. Met jou wil ik praten, met jou niet. Jij mag bij mij komen spelen en jij blijft maar weg. Zo werkt dat toch? En natuurlijk, daar hebben wij allemaal zo onze redenen voor, waarom dat zo gekomen is, dat ik de een meer mag dan de ander. Maar weet je wat nou zo vreemd is? Heel opmerkelijk, dat Jezus aan het eind van de gelijkenis, als hij het hele verhaal heeft verteld over die Samaritaan en over die priester en de leviet, dat hij dan weer terugkomt bij die vraag van die man, alleen hij heeft die vraag omgedraaid. Wie is er nou een naaste geweest? En in het voorlezen van dit Bijbelgedeelte heb ik geprobeerd om het wat weer te geven hoe die wetgeleerde het haast niet over zijn lippen krijgt, maar toch uit zijn mond geperst krijgt. Oké, die barmhartigheid bewezen heeft. Voor wie ben ik een naaste? Wat Jezus ons hier wil leren is dat het niet gaat om kiezen of delen, maar dat het gaat om mijn doen en laten. Dat het gaat om ons doen en laten. Dat het gaat om ons zijn als gemeente. Midden in de samenleving. Midden in ons dorp. Of je inderdaad weet van ontferming, barmhartigheid. En of je weet van herbergzaamheid. Een open huis zijn. Een open hart hebben. Kijk, die priester en die leviet, die lopen met een enorm grote boog om die neergeknuppelde man heen. Nee, zij hadden het wel gezien. En daarom bekeken ze het wel. En daarom hielden ze het ook voor gezien. Mij niet gezien, dachten ze. En die Samaritaan, die ziet hetzelfde als wat die priester en wat die leviet zien. En hij is met innerlijke ontferming bewogen. En daar dankt dan die man de naam barmhartig aan. Misschien heb je het zelf ook wel eens meegemaakt. Bij jezelf. Of bij een ander. Het is een alledaagse gebeurtenis. Helaas. Dat je gewond raakt. Dat je verbonden moet worden. En nou is het in Nederland niet verplicht om in je auto een verbandtrommel of een brandblusser te hebben. Maar het is wel verstandig. En daarom hebben de meeste ouders wel een EHBO-doos aan boord. Hey, je weet wel, zo'n doos met verband, met pleisters, met jodium. Maar dacht je dat die Samaritaan een verbandtrommel bij zich had? Toen die daar langskwam. Echt niet. Ik denk, want het staat er zo vlotjes gezegd door de Heer Jezus en even vlotjes opgeschreven door Lucas, dat hij hem verbond. Nou, heb je verband nodig. Maar geloof er niks van dat hij een verbandtrommel had. Ik denk dat die man misschien wel iets moest afscheuren van zijn overhemd, of van zijn tulband, hè, van die woestijnmuts die hij op had. En je zou kunnen zeggen, deze Samaritaan die kwam er bij het helpen van die man echt niet zonder kleerscheuren van af. En hij kwam misschien zelf ook wel onder het bloed te zitten. En hij kon niet eens zijn kleren naar de stomerij brengen. En het ging er in elk geval veel stunteliger en veel schameler aan toe dan dat wij ons bedenken bij het woord verbinden, zoals het hier gebruikt wordt en de betekenis die het in het gewone woordenboek heeft. Dat was niet even afplakken, pleister erop. Die hadden ze toen nog niet. Deze man, die moest eigenlijk iets van zichzelf geven. En hij moest, ja, maar improviseren. Als een amateur. Hè? Letterlijk betekent dat een liefhebber. Amateur, amour, een liefhebber. En hij kon er niet bij blijven stilstaan en maar blijven wikken en wegen wat hij nou wel of niet kon missen. Een stuk van zijn muts of een stuk van zijn overhemd of van zijn onderkleed of wat dan ook. En na verloop van tijd, toen de patiënt geholpen was, zou je kunnen zeggen, was er bijna geen verschil tussen het slachtoffer en de helper. En alles wat hij deed, deed hij terwijl zijn leven net zo bedreigd werd als dat het was geweest van die neergeknuppelde man. Eigenlijk hoor je in deze gelijkenis van de Heer Jezus meeklinken wat de apostel Paulus in de brief aan de Filippenzen schrijft, het tweede hoofdstuk. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Wie ziet er nog een verschil tussen die barmhartige Samaritaan en die gewonde die hij verbond? Oh ja, hij giet ook nog olijfolie in de wonden van de slachtoffer. Van het slachtoffer, dat was verstandig. Ja, als je in deze dagen wel eens wat verbrand raakt, dan weet je hoe olie verzachtend kan werken. Ach, de dokter zou misschien zeggen, er wordt maar een eenvoudig huismiddeltje gebruikt. Olie op de wond. Maar dat was het enige wat die Samaritaan voor handen had. Het was het beste op dat moment wat hij kon geven. En dan zul je misschien zeggen, wat is dat een onbelangrijk detail uit de gelijkenis. Maar het moet maar op helpen aankomen. Dan moet je doen wat je kunt doen. Dan blijf je niet maar denken en dubben. Natuurlijk, bij de behandeling van een gewonde luistert het nauw. De medische hulp is een kwestie van preciesheid. Maar naast de liefde is dat ook, hoor. Een kwestie van ingrijpen. Liefde tot je naaste. Misschien lijkt het een groot woord, maar besef wel dat liefde, echte liefde, van allerlei kleinigheden aan elkaar hangt. En niet altijd grote opzienbarende dingen hoeven te zijn. En daarom, als we groot zijn in die kleine dingen, dan hebben we weet van herbergzaamheid. In deze gelijkenis wordt die herberg maar heel even genoemd, haast in een tussenzin. Die Samaritaan die tilde die gewonde man op zijn eigen rijdier en bracht hem naar de herberg. Hij verzorgt hem daar nog. Maar heb je het in de gaten? In feite is deze Samaritaan zelf een herberg. Het is maar niet een gebouw van steen of een hutje langs de weg. Maar die man zelf is een onderkomen. Hij biedt die verslagene, die geslagene onderdak, hulp, redding. En ik denk dat we als gemeente en ook als gemeenteleden deze taak net zo goed hebben. Ieder voor zich, maar ook allen tezamen. En dat we elkaar daarin moeten opscherpen, meenemen, erop wijzen. En daarbij moeten we dan wel af van een principe wat in onze dagen heel sterk leeft. En dat is vaak eerst vragen van: wat krijg ik ervoor? Wat schuift het? Wat is de beloning? Ja, hier vroeg die wetgeleerde naar: wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? In feite vraagt hij naar het wettig bezit ervan. Hij wil hebben. Het is hem begonnen om, ja, een zekere wetsgehoorzaamheid. Om het zo te verdienen. Dat krijg ik ervoor, als ik het maar heb. En Jezus draait het juist om. Als die ander het maar ontvangt. Van jou, van u, van mij. Voor wie ben ik een naaste? Wat dat betreft moet je misschien die andere vraag ook eens omdraaien. Heel veel mensen die zijn er vandaag de dag, die stellen de vraag: wat heb ik aan de gemeente? Draai maar om. Niet zozeer van: wat kan ik herhalen, maar wat heeft de gemeente aan mij? Hoe kan ik dienen? Hoe kan ik daarin bezig zijn? De consumptieprincipe, dat halen en dat halerige, dat moet er van af bij ons. Hoe kan ik dienen? Hoe ben ik herbergzaam? Hoe bied ik onderdak, veiligheid, te schuilen, dat die ander bij me terecht kan? Als je wel eens oudere boeken leest, dan weet u wel waar herbergen zich bevinden. Dat kan in de dorpjes, in de steden, maar ook gewoon onderweg langs de wegen van de mens. Maar het gaat erom dat je toegankelijk bent, bereikbaar bent, open bent, gastvrij bent, uitnodigend bent, zodat mensen ook nog eens terugkomen bij je. En vervolgens ook hun weg met blijdschap verder kunnen reizen. In dit verband zou je de vraag kunnen stellen van: hoe lijkt u dat? Hoe lijkt u dat nou? De gemeente als pleisterplaats. Waar om zo te zeggen de armen de beste plaatsen krijgen. Geheel volgens de bergreden van de Heer Jezus Christus. En waar de meest verkleumde van de kou het dichtst bij het vuur mogen zitten. Gastvrij, herbergzaam. Zowel voor gasten als voor bijwoners. Dat is de taak die we hebben. De opdracht. We dragen elkanders lasten. En we dragen elkaar ook op. We hebben oog voor elkaar. En we hebben geen boog voor elkaar om er met een grote boog omheen te lopen. Herberg. Herbergzaam. Hoe je dat praktisch invult? Nou, je hebt wel eens van die bijeenkomsten en dan kennen alle mensen elkaar nog niet helemaal, hè? En dat is lastig. En wat staat er dan als punt 2, 3 op de agenda? Een voorstelrondje. En dan mag je zeggen hoe je heet, misschien ook hoe oud je bent of hoe jong, en misschien ook nog je beroep of... Maar niet te veel, want het rondje moet door. Als er 25 man een beurt moeten hebben, dan zoveel namen, zoveel hoofden. Ik las pas ergens dat ook anders kan. Vertel nou eens aan die ander of in de groep wat je in de afgelopen week heeft bezig gehouden. En waarom? En dat kan heel wat zijn. Als je het daarover hebt, hè? Niet alleen je naam of je toename, je leeftijd. Dus gauw gezegd. Maar wat je geraakt heeft, dan kun je ook voor die ander een herberg zijn. Door te luisteren. Wat heeft hem, wat heeft haar getroffen? Waar zit hij mee? En waar zit hij nu? En dan leer je elkaar ook beter kennen. Misschien moeten we dat eens een keer proberen doen bij eerstvolgende gelegenheden. Meer dan alleen je voor- of je achternaam of waar je woont. Herberg all in zijn. Hè? Totaal. Die zorg die de Samaritaan aan de dag legde, die was en buiten, daar in de wildernis tussen Jeruzalem en Jericho. Maar die was er ook binnen, in de herberg. Daar verzorgde die hem weer. En die was er ook naar de toekomst toe. Dat was niet even een pleister op de zere plek. Maar ook naar de toekomst toe. Ook al gaf hij het uit handen en gaf hij de 2 penningen voor, hij bleef wel zorg. En hij zou ook weer terugkomen. Je maakt je van je herberg zijn niet zomaar 1, 2, 3 vanaf. Zoals een priester of leviet dat gemakshalve deden. Maar je maakt het af. Je doet het zo goed mogelijk. Beter gezegd bedoeld van, het houdt eigenlijk nooit op. Je kunt niet zeggen van, ik ben een naaste geweest, maar nu even niet. Ik ben er mooi klaar mee. Nee, dat gastvrij zijn, dat herbergzaam zijn, dat zit erin. Dat is niet iets wat erbij komt, eventjes. Niet iets wat extra's is. Als we even tijd hebben in de zomer of zo. Maar dat is een rode draad die dwars door de christelijke gemeente heen loopt. En dan komt er in deze gelijkenis ook zo heel scherp tot uitdrukking, dat het er niet om gaat dat je een beroepschristen bent. We hadden heel wat verwacht van die priester en van die leviet. Maar dat je christen bent in je beroep. En ook in je vrije tijd. En ook in je vakantie. Of je nu jong bent of oud. Het hoort er gewoon bij. In je alledaagse bezigheid en bezigheden. En ook onderweg. Nooit niet. Je vergeet je christen zijn niet. Dat leg je niet even op je nachtkastje naast je neer. Durf je zo te investeren in die ander, in elk ander. En mag het ook wat kosten aan tijd, aan inspanning? Durf ik een naaste te zijn, naast die ander te staan? En misschien ook wel te knielen naast hem of haar, wanneer die daar ligt en neergeslagen op de grond? Wie is mijn naaste? Dat mag nooit meer een vraag voor ons zijn. Want het kan dan zo gemakkelijk als een schild gaan functioneren waar ik achterweg kruip. Voor wie ben ik de naaste? Nee, voor wie ben ik de naaste geweest? De herberg, de aanwezige, degene die erbij is. Die oog heeft voor het wel, voor het wee van de ander, elk ander. En ook op de lange duur, zeiden we. Dan mag je de Heere God wel danken dat je niet de hele wereld op je nek hoeft te nemen. En dat we ons ook niet druk hoeven te maken over wie onze naaste nu wel of niet is. Maar dat we in Gods naam, in Jezus' naam, omdat Jezus het bedoelde aan de hand van deze gelijkenis, een naaste mogen zijn voor wie dat nodig heeft. En dan mag ik de Heere God steeds weer vragen. Heere, open mijn ogen daarvoor. Open mijn hart daarvoor. Open mijn oren voor de nood. Dichtbij en ver weg. Zodat ik er wat aan kan doen. Leer ons hoe fijn het is om uw liefde in de wereld te laten stromen. En dat het niet alleen maar de ander, maar ook wij zelf, door praktisch bezig te zijn, herbergzaam te zijn, herberg te zijn, gezegend worden. Daar heeft een weduwe wat aan, daar heeft een weduwnaar wat aan. De alleenstaande, de eenzame, de zwakke, de zieke, de hangjongeren, de bedroefde, de beproefde, de hoogvlieger, in liefde dienend. En die liefde leer ik van de meester. Jezus Christus. Dat betekent jezelf voorbij zien en letten op hem. En luisteren naar hem. Dan leer je de ander ook zien. Hoe? Barmhartig? Ontfermend? Herbergzaam? Tot zijn eer. Zo zijn we vandaag en morgen en al de dagen van ons leven gemeend. In zijn naam. Amen. We gaan samen zingen. Psalm 84. En daarvan de versen 3, 4 en 5. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. O God die ons ten schilde zijt. 3, 4 en 5 van Psalm 84. Wij danken en bidden u samen. Trouwe hemelse Vader, wij komen tot u en danken u voor de woorden van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En wat zijn ze ontdekkend? Veel meer dan een mooi verhaal, wat we weliswaar misschien van jongs af aan kennen, omdat het ons voorgelezen werd. En het was allemaal best spannend. Maar tegelijkertijd wordt ons de spiegel voorgehouden. Zijn we zelf een herberg geweest? Een naaste geweest? Voor wie dat nodig had en heeft of zal gaan hebben? Want er zijn zoveel mensen die klappen krijgen, met slagen te maken hebben. Dichterbij, verder weg. En we bidden u, o God, geef dat we ze van dienst mogen zijn. Ieder op zijn eigen wijze. En soms komen we handen tekort. Maar we mogen ze in elk geval vouwen. En ook uit de mouwen steken. Om te dienen. In liefde. Om herbergzaam te zijn. Zodat de ander merkt, er is iemand die naar me omziet. Die naar me vraagt, die met me meeleeft. Die niet loslaat. Heere God, we hebben dat niet van onszelf. We haalden de woorden van Paulus aan. Dat die gezindheid ook bij ons dient te zijn die bij u, Heere Jezus, was. U hebt afgezien van uw hoge positie, gezeten aan de rechterhand van uw Vader. U bent mens geworden, minder nog, slavendienst verricht. En stank voor dank ontvangen. Maar u bent ook weer opgestaan en u leeft. U bent verhoogd. Opdat in uw naam alle knie zich buigt en alle tong belijdt dat u Heere bent en Meester. Geef Heere dat dat ook zijn uitwerking heeft in het leven van ons als jongeren, als kinderen, als ouders, als ouderen. En dat we weet hebben van wat het betekent om te dienen in liefde. Met voorbijzien van onszelf. En ook niet met de vraag op de achtergrond, wat krijg ik ervoor terug? Heere, u bent zo rijk en genadevol, maar hebt dat niet alles voor uzelf gehouden? Niets van dat alles, het alles weggeschonken. U hebt van uw Zoon afgezien, hem weggegeven, opdat een ieder die in hem gelooft, leeft en dat ook beleeft en uitdraagt. Heere God, wilt u met ons zijn, ook het verdere van deze week, met degene die op vakantie gingen, met degene die op vakantie gaan, maar ook met degene die thuis blijven. Wees ons allen tot een God van nabij. We bidden u ook voor degene die in de week die net begonnen is, geroepen zijn om rondom het open graf te staan. Om een geliefde ten grave te dragen. Wilt u troosten? Met uw woord. Wilt u nabij zijn met uw geest. En dat ook naar de toekomst toe. Als gemeente mogen dienen in liefde. Heere God, we bidden u voor de zieken. Degenen die thuis ziek zijn. Ook de chronisch zieken. Voor wie deze temperaturen ook niet altijd even bevorderlijk zijn. Ontferm u over hen. We bidden u ook voor degenen die in het ziekenhuis vertoeven. We bidden u voor Aart-Pieter Schout uit de Oranjestraat, die in Tiel werd opgenomen. Gedenk Dirk van Inge in Wolfhezen. We bidden u voor Stijnie van Eldik, die in Nieuwegein verblijft. We willen u danken dat Corrie Broekhuizen weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Geef Heere te merken dat u een God bent van nabij, die herbergzaamheid werkt door mensen in de nabije omgeving. Heere God, we bidden u voor een ieder die een kruis te dragen heeft. En daar misschien haast onder door dreigt te gaan. Omdat het zo te neerdrukt. Wilt u opbeuren en de last verlichten. En laten merken dat u er bent en er blijft. Houdt u de wereld in uw hand. We bidden u voor het werk van het pastoraal diaconaal centrum De Herberg. Waar we straks onze gaven voor mogen geven. Laat ook op dat adres, waar mensen tijdelijk een onderkomen mogen vinden om tot rust te komen, een goed werk verricht worden. Tot eer van u en tot heling van mensen. En dat ze gesterkt en aangesterkt hun plekje in hun eigen woonomgeving weer aankunnen. Laat ons zo elkaars lasten dragen. En ook daar waar ieder zijn eigen pak moet dragen, geholpen worden door uzelf. Neem zo een ieder onzer in uw hoede en ontferm u over ons, zoals u dat alleen kunt doen en ook doet. We vragen het van u, uit genade alleen. Dat betekent, we hebben dat niet verdiend, we hebben het daar niet naar gemaakt, verre van dat. Maar we doen een beroep op de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Want in zijn naam, en zijn naam beleidend en kennend, bent u een God die hoort en verhoort. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven voor het pastoraal diaconaal centrum De Herberg in Oosterbeek in de eerste rondgang. De kerkrentmeesters in de tweede rondgang. En de onderhoud van de begraafplaats in de derde rondgang. En u vergeet ook de collectebussen voor de vakantie Bijbelweek niet. Dat werk komt ook steeds dichter op ons aan. De voorbereidingen zijn in volle gang. En we hopen de kinderen van de gemeente met heel veel helpende handen weer een fijne week te bezorgen. U mag uw bijdrage daar ook en in helpende handen en in boterbakjes en in gaven. Ertoe bijdragen. Wij gaan ook zingen. En wel van op toonhoogte 297. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, schouder aan schouder in uw wijngaard te staan. We zingen 1 en 2 van lied 297. Ga dan nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.